Goedemiddag, broeders, zusters, vrienden. Wij willen vanmiddag beginnen met een gedeelte te lezen uit Handelingen 17. Handelingen 17 vanaf vers 15. Daar staat: en die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat ze op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hem te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureese en Stoïsche wijsgeeren streden met hem, en sommigen zeiden: wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden: hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende: kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij, daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide: gij mannen van Athene, ik bemerke dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond: de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, zijnde een Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de godsgeslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensen kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede en sommigen zeiden: wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. Tot zover. En dat is dan de hele geschiedenis van de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis, als ik de tel tenminste niet kwijtgeraakt ben, in Athene. Paulus die dan voor de gelegenheid een bezoek brengt aan wat wij tot vandaag de dag kennen als de hoofdstad van Griekenland. Deze Paulus die zijn leven besteedde aan de prediking van het evangelie. En we doen er goed aan te beseffen dat deze Paulus afkomstig was uit het Jodendom. Een Hebreeër was uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin. Naar de wet een Farizeeër. En naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Maar het was deze man, deze Jood, dat mag je dan dus rustig zeggen. Je mag het bijna helemaal met hoofdletters schrijven dan. Het was deze Jood die ooit door de Heer gegrepen werd en die geroepen werd tot de dienst aan de Heere, de God van Israël. Dus deze Paulus, die geroepen werd om te lijden voor de naam des Heeren, maar tegelijkertijd om het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heeren, om dat te prediken onder de volkeren. En we zien dan ook dat deze man steeds op reis is om waar dan ook het evangelie te prediken. Waar dan ook en aan wie dan ook. En de prediking blijkt ook altijd weer dezelfde te zijn. Dus ook weinig nieuws moet ik zeggen in dit schriftgedeelte. Het enige nieuwe zou hooguit zijn de wijze waarop Paulus zijn tijdgenoten benadert. De wijze waarop hij hen toespreekt. Maar daar hebben we straks nog wel over. Het gaat er dus om dat deze Paulus hier helemaal alleen, want daar komt het toch op neer, helemaal alleen in Athene terechtkomt en daar het evangelie begint te prediken. Zijn metgezellen worden achtergelaten, dat is ook wat we hier zien. En we vinden dan dat in vers 15 en 16 de apostel Paulus terechtkomt in deze grote stad Athene, wat wij tot vandaag de dag kennen als de uitbeelding en de hoofdstad van de Griekse wereld. Het is opmerkelijk dat wij vandaag aan de dag leven in een wereld, in een beschaving, want wij noemen dat hardnekkig een beschaving, dus ik sluit me daar maar weer aan. Maar wij in een beschaving die geacht wordt Grieks te zijn. Hè? Wij leven in een Griekse wereld en de wijsheid die ons op onze scholen wordt onderwezen is dan ook in het algemeen te herleiden tot de Griekse wijsheid en de Griekse cultuur, de Griekse beschaving. Het is niet meer zo erg als dat het vroeger was. Maar in ieder geval, wij leven in een Griekse wereld, daar komt het op neer. Wel, dit Athene is daar min of meer het centrum van. En het is dan ook niet verwonderlijk dat wij hier in deze stad vinden dat er allerlei figuren rondlopen die doorgingen voor wijsgeren, zo word ik zo genoemd, epicureïsche en stoïsche wijsgeren, die dan ook prompt aan de stok krijgen met deze apostel Paulus. Hier was een wijs man uit de Joden. En dat Paulus een wijs man was, dat wordt door iedereen wel onderschreven, dacht ik langzamerhand. Deze wijze, deze geleerde man, die trouwens ook al geleerd was voordat hij tot geloof kwam. Maar deze wijze man kwam hier terecht in het centrum van de wijsheid van de wereld van die dagen. En hij predikt hen daar, hij predikt die mensen daar in Athene het evangelie. Dat is in ieder geval wat hij doet. Maar wat hij eerst doet is dat hij alleen in Athene aankomt en er staat er in vers 16, zijn geest werd in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Wel, afgoderij, dat is een normaal verschijnsel altijd geweest en het is het nog onder de volkeren. Er was niks bijzonders aan, ik zal er dan ook nou maar niet op ingaan. Maar de apostel die is toch wel erg verbaasd over de grote mate van afgoderij zoals die in Athene te vinden was. Wel, die was er natuurlijk te vinden overal in de Griekse wereld van die dagen. Het is ook dikwijls de achtergrond van de brieven van de apostel Paulus. Denk met name aan de brieven aan de Corinthiërs en waarschijnlijk ook heel sterk de brief aan de Colossenzen. De achtergrond daarvan is dat men er andere filosofieën op nahoudt, andere leefwijzen op nahoudt. Dat men een leefwijze op nahoudt waarin andere goden verondersteld worden een belangrijke rol te spelen, of op zijn minst waar andere filosofieën of zogenaamde wijsheden een grote rol spelen. Het is altijd zo dat de apostel Paulus zich daartegen verzet en de mens in het algemeen oproept tot geloof in de Christus der Schriften. Daar bedoel ik dus mee dat hij een oproep tot geloof in de ene ware God. En aan de andere kant dat hij een oproep tot de wijsheid zoals die door God zelf in zijn woord aan ons geopenbaard is. Daarom, het is altijd de Christus der Schriften die ons geworden is, wijsheid van God. De uitspraak overigens die we dan inderdaad in de eerste Korinthebrief vinden. Hoe dan ook, de apostel Paulus wordt daardoor min of meer geprikkeld. Zijn geest werd in hem ontstoken. Dus hoge mate van afgoderij van de stad, die zet hem aan om dan overal waar maar de gelegenheid zich voordeed, te spreken over het evangelie van de Heer Jezus Christus. Zo werkt dat bij een gelovige. Die laat zich niet ontmoedigen door afgoderij of door ongeloof, maar in tegendeel, hij wordt er door geprikkeld. Het zet hem aan. En er staat dan ook in vers 17, hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren en op de markt alle dagen met degenen die hem voorkwamen. Dat wil zeggen, ik kan hem niet schelen met wie, de Joden worden weliswaar het eerst genoemd, maar het maakte verder niet zoveel uit. Hij sprak met iedereen die maar aanspreekbaar was over de Bijbelse waarheden. Er staat, hij handelde dan in de synagoge met de Joden. Uiteraard in de synagoge, want het is nog altijd zo dat wanneer een Jood verschijnt in een synagoge, waar ook ter wereld, dan krijgt hij bijna onmiddellijk de kans om daar inderdaad voor te gaan, of althans een deel uit de schrift voor te lezen. Het hangt er een beetje vanaf in welke Joodse stroming, zou je moeten zeggen, men terechtkomt. Maar het principe is inderdaad dat alle aanwezige Joden normaal gesproken ooit betrokken raken bij de dienst. Vandaar dat wij in Nederland zelfs de uitdrukking kennen, het lijkt wel een Jodenkerk. Hè? Een Jodenkerk, dat betekent zoveel als dat het een beetje, ik zeg een beetje, want ik hou me oppervlakkig, maar dat het een beetje ongeorganiseerd toegaat, omdat iedereen maar het woord schijnt te voeren enzovoorts. Maar inderdaad, zo ligt het ongeveer in de synagogedienst, al is het dan wel geregeld. Al zien buitenstaanders dat er misschien niet direct. Maar de apostel Paulus krijgt dus ook in de synagogen van Athene de gelegenheid om te spreken. Net zo goed als de Heer Jezus in de synagogen de gelegenheid kreeg om te spreken. Bij andere gelegenheden uiteraard. Maar hij kreeg de gelegenheid om met de Joden te spreken in de synagogen. Het is trouwens zo dat de synagoge in feite een plaats is waar men onderwijs ontvangt. Het woord synagoge is gewoon Grieks en dat betekent dat het een plaats is van samenkomst. Maar niettemin wordt het begrip synagoge over het algemeen ingevuld als een leerhuis. Dat is het Nederlands woord wat ervoor gebruikt wordt, leerhuis. En in het Jiddisch, specifieke Joodse taal, wordt het genoemd een shul, maar een shul is gewoon het Duitse woord voor school. Het is gewoon een school. En dat is het. Een school is een leerhuis, een plaats waar men samenkomt om zich te laten onderwijzen. En dat is ook wat apostel Paulus aangrijpt, namelijk om de verzamelde Joden daar te onderwijzen met betrekking tot de schriften. Dat is ook normaal de functie van de synagoge. Men komt er samen, dat betekent het woord, maar men komt er samen om zich door het woord van God, om zich door de Torah, om door het woord te laten onderwijzen. En de apostel doet dan ook, hij handelde dan in de synagoge met de Joden. En hij handelde vervolgens ook met degenen die godsdienstig waren. Dat is altijd wat het eerst aan de orde komt. In de eerste plaats met de Joden, Joden die uiteraard godsdienstig zijn. Daarna sprak hij met mensen in het algemeen die godsdienstig waren. Want mensen die helemaal niks met godsdienst te maken willen hebben, die zijn over het algemeen ook niet aanspreekbaar over dit soort onderwerpen. Dat is heel moeilijk. In elk geval, maar hij sprak dus met degenen die godsdienstig waren, die sowieso interesse hadden in godsdienstige aangelegenheden. Maar er staat dat hij ook was op de markt, alle dagen, en dat hij daar ook sprak met degenen die voorkwamen. Dat wil zeggen, hij sprak de mensen daar gewoon aan. En op de markt is dat niks bijzonders, zeker niet als je weet hoe een Oosterse markt ongeveer werkt. Daar word je overal en door iedereen aangesproken. En waarom niet door iemand die alleen maar een boodschap heeft mededelen, die niet eens wat hoeft te verkopen. Want hij liep echt niks te verkopen. Hij had alleen een boodschap. En hij trok de mensen aan een jas of aan een mantel of hoe het maar geheten mag hebben enzovoorts. En hij zal hen benaderd hebben met het evangelie. Een methode van evangelisatie die tot vandaag aan de dag ook nog bestaat. Een moeilijke methode, moet ik eerlijk zeggen. Maar er zijn genoeg mensen die dat inderdaad graag doen en dat het ook kunnen. Nou, de apostel Paulus die deed dat maar zo. En zo worden dan hier drie soorten mensen genoemd. Joden, godsdienstig. Dus Joden in de eerste plaats en daarna godsdienstige mensen in het algemeen en daarna mensen in het algemeen, ongeacht wie ze waren. Hij sprak ze aan en hij ging niet naar ze toe, maar ze kwamen hem voor, staat er. Hè? Al degenen die voorkwamen, die maar langskwamen en hij greep ze beet waarschijnlijk en zegt, moet u eens even luisteren. Dan heb ik nog een blijde boodschap voor u. Nou, wel, dat is evangelisatie, vertellen van een blijde boodschap. Maar goed, dat gerucht dat daar een man bezig was om een boodschap te prediken, dat ging natuurlijk door de omgeving als een lopend vuur. En er waren dan heel wat wijsgeren die met hem in discussie traden. En die met elkaar overlegden en zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? En klapper dat is een mooi woord eigenlijk, vind ik eigenlijk. Hè? Wij hebben er andere woorden voor. Maar een klapper is bijvoorbeeld het woord voor een snavel, om maar eens wat te noemen. En wezens die een snavel hebben, die snateren, die klepperen bijvoorbeeld met de snavel. Ik bedoel, die bek die gaat op en neer, dat klappert en er komt een hoop herrie uit, maar het wordt geacht dan nog geen inhoud te hebben. En als iemand een klapper genoemd wordt, betekent het dat hij eigenlijk alleen maar een grote bek niet heeft, maar is, en dat hij verder niks zinnigs voortbrengt. Daarom zeggen ze, wat is dat voor een klapper? Voor een herrieschopper. Men zag er geen inhoud in. Maar staat er, andere zijde, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Dat is dus bekend. De boodschap van de apostel Paulus was niet twijfelachtig. Ik moet u eerlijk zeggen, en misschien komt het u ook bekend voor, maar ik moet u eerlijk zeggen dat er heel wat mensen zijn ook vandaag aan de dag die ons aanklampen en ons een boodschap willen brengen. Maar als je ze dan vraagt of ze dat in 1 minuut even willen doen, dan blijken ze dat niet te kunnen. En dat is erg problematisch, hè? Want dan weet je nooit precies wat ze willen. En ik wil u dat rustig zeggen, ik ben er nog nooit achter gekomen. Ik heb ook niet zoveel moeite meer gedaan de laatste jaren, maar ik ben er ook nooit achter gekomen wat bijvoorbeeld de mormonen van ons willen. Ja, met ons praten en laten zien dat ze gelijk hebben. Maar wat is nou de bedoeling? Wat moeten wij nou? Hè? Ja, misschien lid worden van hun kerkgenootschap, dat zou kunnen, maar misschien is dat dan de boodschap, ik weet het niet zo goed. Hè? En hetzelfde probleem heb ik met de Jehovah's getuigen trouwens net zo, ik weet nooit precies wat ze van me willen. Kijk, als ik hun een boodschap breng, weet ik precies welke boodschap dat is. Dat is een boodschap van vergeving van zonde en van redding door het geloof in de Heer Jezus Christus, die God uit de doden heeft opgewekt. Dat is het. Precies wat hier staat. Omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Dat wil zeggen, hij predikte hun de opgestane Jezus. Want Jezus en de opstanding is uiteraard gewoon de opgewekte. De opgewekte Jezus die de Christus is. Hij predikte hem dus Jezus Christus. Dus in een paar woorden te zeggen. Hij deed het ook. En die boodschap was ook inderdaad binnen de kortste keren bekend geraakt. En toen wilde men met hem daarover spreken of eventueel discussiëren. Zie? Maar in ieder geval was duidelijk voor de Atheners dat hij een vreemde god predikte. Een god die de Atheners in elk geval niet kende, maar die de apostel Paulus daar verkondigde. Nou, en dan staat er, zij namen hem, vers 19, en brachten hem op de Areopagus. En wij worden niet verondersteld te weten dat dat een plaats is, en daarom staat erbij, de plaats genaamd Areopagus. Maar dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Er staat gewoon, ze brachten hem op de Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt. Hij wordt gebracht op de Areopagus. Dus eigenlijk zo'n beetje de markt in Athene. Het is niet de hoogste berg trouwens in Athene, want er is een nog hogere. Maar in elk geval, Areopagus is feitelijk, betekent feitelijk dat het een plaats is of een piek, een pagus, een piek is, een top is, die gewijd is aan Ares. En wij kennen Ares ook, alleen wij noemen hem Mars. Dat komt omdat Ares Grieks is, maar de Romeinen hebben hem ook overgenomen, want die hadden nog een god nodig en die hebben hem van de Grieken geleend. En bij hun heet het dan Mares, komt een M voor en dan wordt het Mars. Dus het is een plaats, een piek, een top, die gewijd is aan Mars. En Mars is de god van de oorlog, feitelijk. Het is dus een plaats die gewijd is aan oorlog, aan strijd. Wel, ik kan het dan moeilijk uitleggen. Maar als u mij vraagt wie Mars is, dan zeg ik gewoon dat is Satan. Dat is het normaal gesproken. De oorlogsgod, die god die strijd voert, zal ik maar zeggen. Die god die in opstand is, dat is inderdaad Satan zelf. En uit de mythologie kennen we hem als Ares of ook Mars. Er zijn nog een paar namen voor, maar die hoef ik u vanmiddag niet te leren. Maar in ieder geval, het is een plaats, dit is een piek, een bergtop, waarop de strijd zich afspeelt. Merkwaardige wijze, ik zei het al, is dit niet de hoogste piek van Athene, want er is een die is nog hoger, en dat is de Acropolis, misschien ook nog wel bekender. Maar deze lagere piek, daar vindt de strijd plaats. Deze lagere piek is ook dus de plaats van Ares, de plaats van Satan. Ik denk dat u dat wel begrijpt, hè? Satan zit niet op de hoogste piek, maar het is altijd een lager. Maar daar wordt deze strijd verder gestreden. Overigens, dat vergat ik u te zeggen, het is een plaats in Athene. En het leuke is natuurlijk dat Athene tot vandaag aan de dag de reputatie heeft te zijn de plaats van waaruit de wijsheid de wereld over verspreid is. De bron van de Griekse wijsgeren enzovoorts, die inderdaad hun wijsheid bespraken en ontwikkelden hier op deze berg, op de Areopagus. Maar het eigenaardige is dat het woord Athene betekent onzekerheid. En dat vind ik zo leuk, hè? Onzekerheid. Mag dan wijsheid zijn van de wereld? Mag dan een basis of de oorsprong geweest zijn van onze zogenaamde beschaving van vandaag? Maar Athene betekent onzekerheid. Men weet het niet zo zeker. Het is ook niet zeker. En bovendien vindt zijn oorsprong de plaats waar de strijd gevoerd wordt en waar de Satan inderdaad in opstand is. Nou, deze plaats wordt hij gebracht omdat het een gebruikelijke plaats is voor dit soort dingen. En ze zeggen dan tegen hem, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt, want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Dat betekent, dit waren dingen die ze nog nooit eerder gehoord hadden. En zij zeggen, wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Ze willen er een studie van maken. En Paulus moet dus lezingen geven daar in het openbaar over deze leer die hij predikt. En om het te verklaren staat erbij in vers 21. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Het betekent in elk geval dat deze Atheners daar altijd mee bezig waren. Dat was zo gebruikelijk. Men kwam bij elkaar, men ontmoette elkaar ook op deze plaats, de Areopagus, om te vragen en om te horen of er nog wat nieuws was. En als men wat nieuws te vertellen had, kwam men daar ook bij elkaar. Ik weet niet of ze toen al kranten hadden, maar je zou zeggen dat in die plaats ook alle kantoren van de kranten gevestigd zouden moeten zijn. Hè? Men moest nieuws horen en men moest er nieuws brengen. Dat ontmoet elkaar op die plek. En in ieder geval, de Atheners waren er altijd mee bezig, staat het. Die van Athene nu allen. Dus alle Atheners deden dat van gewoonte. En er staat er, en de vreemdelingen namelijk die zich daar onthielden. De vreemdelingen die in Athene waren, kwamen daar om zich aan te sluiten bij de Atheners en om onderzoek te doen naar nieuwe dingen. Het was dus inderdaad een wetenschappelijk centrum. En aangezien wetenschap toen nog niet in de eerste plaats techniek was, was het dus in de eerste plaats filosofie. Liefde voor wijsheid. Dat is wat men zocht. Men zocht wijsheid. Dat is ook wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Ik heb de Korinthebrief al genoemd. In 1 Korinthe 1 is dat, de Grieken zoeken wijsheid. De Joden niet, de Joden zoeken een teken, staat er. De Joden vragen teken en de Grieken zoeken om wijsheid. En de Joden kregen geen teken dan het teken van Jona, namelijk dat van de opstanding ten derde dagen. En de Grieken kregen geen andere wijsheid dan die dwaze boodschap van het kruis. Het woord des kruises. Het staat allemaal in 1 Korinthe 1. U zoekt het maar eens op vanmiddag of vanavond, hè? Nou, dus ze kwamen er om het nieuws te horen. Nou, daar staat er, en Paulus, vers 22, staande in het midden van de Areopagus, dus op de top van de berg, zeide, gij mannen van Athene, ik merk dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Dat is nou typisch statenvertaling, een beetje moeilijk te volgen in dit geval. Maar wat de apostel zegt, is dat hij gemerkt heeft dat zij in elke zin, alleszins betekent dat, in ieder opzicht, godsdienstiger zijn. Er staat gelijk als godsdienstiger. Dat betekent dat ze godsdienstig zijn zoals de rest van de wereld, maar zelfs nog meer dan dat. Gelijk, dus even als al die anderen, maar bovendien godsdienstiger. Dat wil niet zeggen dat ze werkelijk God dienden, al zou je dat uit de vertaling zeggen. Want wat zij dienden was niet God, maar het waren demonen. Want dat blijkt uit het woord wat hier gebruikt is. Het is een heel moeilijk woord. Het is één woord, namelijk gelijk als godsdienstiger. En het is zo moeilijk dat ik het niet eens zal uitspreken. Als je het wil weten, komt dit maar even van mijn briefje aflezen. Het is een lettergreep of 7, 8 of zo. Maar in elk geval, het woord is opgebouwd rond het woord demon. Daimon in het Grieks. Een demon. Men is godsdienstig, of zelfs godsdienstiger dan waar ook elders in deze Griekse wereld en cultuur, maar die godsdienst is niet een dienst aan God, maar het is een dienst aan demonen. Dat is ook wat de apostel uitdrukkelijk zegt. Het is een dienst aan demonen. Dat was trouwens ook al duidelijk, want in vers 16 stond dat de stad zozeer afgodisch was. En demonen zijn nou eenmaal afgoden. Of andersom, de afgoden die wij zeker in het Nieuwe Testament tegenkomen. Want over het Oude praat ik nu maar even niet. Maar de afgoden die we in het Nieuwe Testament tegenkomen zijn steeds boze geesten. Oftewel, want dat is hetzelfde, het zijn demonen. Dat is een Grieks woord met een Griekse betekenis waar ik dan verder niet op inga. Maar in ieder geval, het is een heel laag soort geest en bepaalt niet de allerhoogste. En hoewel door de Grieken en later door de Romeinen en zelfs ook door oudere volken deze demonen als goden vereerd werden, zijn ze in werkelijkheid helemaal geen goden. Ook niet volgens de oude, traditionele Griekse mythologie. Integendeel, het mogen dan geestelijke wezens geweest zijn, maar het zijn ook volgens de Griekse gedachtegang de laagste soort geestelijke wezens die je maar denken kunt. En als ik het zou moeten uitleggen, zou je begrijpen dat ze eigenlijk nog lager zijn dan mensen. Maar goed, het zijn nou eenmaal slechts geesten, geestelijke wezens, die gediend worden. Dat betekent ook dat al die tempels die er in Athene stonden, in die Griekse wereld, en alle namen die op die tempel stonden, dat waren allemaal namen van demonen. Of althans, misschien hadden ze de namen zelf uitgevonden, maar het is in elk geval zo dat deze demonen die namen dan op zijn minst hadden aangenomen om zich via die naam te laten aanbidden en te laten dienen. Maar goed, ik hoef u niet uit te leggen wat het principe is van afgoderij. Het is beter om te leren wat het principe is van ware dienst aan God. En dat is wat de apostel hier ook aan het beschrijven is. Hij gaat ook niet in op die demonen, maar het is voor ons van belang dat we dat woord verstaan. Dat gelijk als godsdienstigen wil zeggen dat ze nog meer de demonen dienden dan welke andere stad in deze Griekse wereld ook. Maar niettemin een dienst aan demonen. En dan staat er, wat de apostel zegt, dat hij verklaart waarom zij nog godsdienstiger zijn dan anderen. Hij zegt, want doorgaande, de stad doorgaande dus, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond. Namelijk, aan de onbekende God. Want den onbekenden God betekent inderdaad aan de onbekende God. Dit was een tempel die gewijd was aan de onbekende God. En nou begrijpt u misschien waarom in vers 22 de apostel zegt dat zij nog meer, dat ze meer zijn dan de demonendienst, zoals anderen die al pleegden. Want hij zegt, jullie hebben zelfs een tempel die gewijd is aan de onbekende God. En eigenlijk, die God is helemaal geen demon. Die gaat daar nog bovenuit. En dan zie je de vergrotende trap van het verhaal. Door de Griekse wereld diende men demonen, dat deed men in Griekenland, deed men in Athene ook. En in Athene deed men meer dan elders, want ze waren zo zeer afgodisch, zegt vers 16. Maar ze gingen er nog net iets bovenuit, boven die afgodendienst, boven die demonendienst, want ze hadden ook één tempel die gewijd was aan de onbekende God. En weet u wat nou zo aardig is? Dat is nou bijna helemaal nauwkeurig geformuleerd wat de inhoud is van het evangelie wat Paulus predikte. En ik bedoel inderdaad specifiek het evangelie wat Paulus predikte. Want wat Paulus predikte was immers een God die zich verbergt. Paulus is degene die bekend maakt dat de God van Israël zich weliswaar in het verleden heeft geopenbaard, maar die God heeft zich inmiddels verborgen. Het is het verhaal van God die zich openbaart in Jezus van Nazareth, maar die zich verborgen heeft, want de opgewekte Christus is inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods in de hemel zelf. Het betekent dat hij zich daar verbergt. En dat is in wezen, we hebben dat vaak genoeg aangehaald, dat is in wezen de inhoud van de prediking van de apostel Paulus, dat God zich verbergt voor deze wereld, maar dat er aan de andere kant een mogelijkheid is voor de gelovigen namelijk om met Christus bij God in de hemel verborgen te worden. Dat is merkwaardig, ik heb er van tevoren niet zo aan gedacht, niet zo bij stilgestaan, maar inderdaad kom ik vanmiddag dus in de Korinthebrieven en in de Colossensebrief terecht. Want dat laatste staat in de Colossensebrief, dat het leven van de gelovigen verborgen is met Christus bij God. Wel, dus dit verhaal van die onbekende God, dat sluit volkomen aan bij de prediking van de apostel Paulus. Een God die zich teruggetrokken heeft uit een afgodische wereld, uit een wereld die hem niet wenste te dienen. En de verbazing is hier dat in Athene zo'n tempel gevonden wordt die gewijd is aan de onbekende God. Dat betekent niet dat Paulus het mooi vindt dat die tempel er staat, want hij gaat nou meteen uitleggen waarom die tempel er helemaal niet hoeft te staan. Ja, denk nou niet dat Paulus de gelegenheid aangrijpt om zijn boodschap aan te passen aan de opvattingen van deze Atheners. Zo van, zij aanbidden een onbekende God. En nou komt Paulus even vertellen wie dat is. Want wat Paulus komt doen is bekendmaken wie de onbekende God is. En als hij bekendgemaakt wordt, moet het ook duidelijk zijn dat die onbekende God helemaal geen belang heeft bij een tempel in Athene. Want die God is niet zoals al die anderen. Die God is niet zoals al die demonen die overal tempels hadden, in alle steden en bovendien zelfs vaak in alle huizen. Want in de meeste huizen der Grieken bevonden zich kleine, wat men noemt, huistempels. Maar goed, daar zullen we niet op verder gaan. Het gaat erom dat de apostel zegt, ik heb in uw stad gevonden een altaar waarop stond aan de onbekende God. En dan zegt Paulus, deze dan die gij niet kennende dient, verkondig ik u. Hij was geen politicus blijkbaar, want hij was bijzonder duidelijk in zijn uitspraak. Deze die gij niet kennende dient, verkondig ik u. Hij zegt, jullie dienen hem, maar ik ken hem. Waaruit volgt, de manier waarop jullie hem dienen, is niet de correcte manier, want ik ken hem en ik weet hoe je gediend moet worden. Ik zal het jullie nu vertellen. Er was bepaald geen valse bescheidenheid, denk ik wel eens. Hè? Maar in ieder geval was het duidelijk en correct. De onbekende God, deze dan die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. Dat is wat ik zeg, want de inhoud van het evangelie van Paulus heeft direct te maken met een God die onbekend is, die zich verbergt voor de wereld, maar die zich wel degelijk laat vinden door degene die hem zoeken. En dat is wat hier dan verder ook uiteengezet wordt. De apostel zegt dan, de God die de wereld gemaakt heeft, en alles dat erbij hoort, alles wat daarin is, staat hier. Deze God, zijnde Heere des hemels en der aarde. Waarmee u maar weer ziet dat de wereld bestaat uit hemel en aarde. Nou, sinds Genesis 1 vers 1 is dat zo. Hè? In het begin schiep God de hemelen, twee waren het feitelijk, en de aarde. En dat zegt Paulus hier ook. Het is deze God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze zijn de Heer van die wereld, namelijk een Heer van hemel en aarde. Deze Heer woont niet in tempelen met handen gemaakt. Waar woont hij dan wel in? Wel in hemelen en aarde. Ik moet een beetje voorzichtig worden. Maar anders moet ik te veel uitleggen. Maar zo is het wel. Deze Heer, deze God van deze wereld, woont inderdaad in zijn wereld, in zijn schepping. In het hart, in het centrum van zijn schepping, in het midden van de schepping. En als het waar is dat alles draait, dan toch in ieder geval draait het allemaal om hem. Ik zei, als het waar is dat alles draait, want we hebben het er verder niet over. Maar als het al draait, draait het in elk geval om hem. Hij is degene om wie deze wereld gemaakt is. Of ten behoeve van wie deze wereld gemaakt is. God woont niet in een tempel die door mensenhanden gemaakt of gecreëerd of geschapen wordt. Maar God woont in een tempel die hij zelf maakt. En waarvan de mens misschien eventueel onderdeel uitmaakt. Dat staat nog te bezien, maar in ieder geval is het duidelijk dat deze God woont niet in tempelen met mensenhanden gemaakt. Je moet het verband van het vers goed opvatten. Daar staat, het is die God die de wereld maakt. Wel, een God die de wereld maakt, die gaat heus niet wonen in een tempeltje, hoe groot het ding ook is, maar in een tempeltje wat door mensenhanden gemaakt wordt. Als God huisvesting geeft aan de mensheid in zijn geheel, dan is het heus niet nodig dat enkele mensen vervolgens hun handen laten wapperen om een huis te maken voor die God. Een beetje een armoedig idee van God zou je daarvan krijgen, als het al zo moest, hè? Paulus heeft natuurlijk een bepaald geen hoge dunk van de goden van de Grieken. Die wonen namelijk in huizen die door de Grieken gemaakt moeten worden. Wat zijn dat voor goden eigenlijk? Ja? Als die jongens dan zo wijs zijn, die Grieken, dan zouden ze daar eerst eens hun hersens over moeten pijnigen. Hoe dat kan. Hoe die goden gediend moeten worden, kennelijk, door mensenhanden. En dat die goden moeten wonen in een huis wat door mensen gemaakt wordt. Wel, wij hebben een God die voor ons een huis gemaakt heeft, omdat wij erin zouden wonen. En ik bedoel natuurlijk in de eerste plaats het lichaam waarin wij wonen. Dat bedoelt de apostel Paulus ook, maar dat is pas het volgende vers 26. Maar ook later wordt diezelfde waarheid in de Bijbel herhaald. God bouwt zich een woning. Of God bouwt zich een tempel. Of God bouwt zich een schepping. Of beter nog, God bouwt zich een nieuwe schepping. Maar het verhaal is altijd hetzelfde. Hij bouwt zich een huis. En wij kunnen daar eventueel deel van uitmaken. Wij kunnen ons mede laten bouwen tot een woonstede Gods in de geest. Maar het is niet andersom. Wij bouwen geen huis voor God. God bouwt een huis voor zichzelf. En eventueel een huis voor ons, omdat wij er deel aan hebben. Maar zeker niet andersom. En dan komen we tot een van de belangrijkste kenmerken van het christendom. Ik bedoel het christendom zoals we dat in de Bijbel vinden. Dat is namelijk dat in het Bijbelse denken het niet de bedoeling is dat de mens iets maakt voor een God. Maar in tegendeel dat God iets maakt of iets doet voor de mens. En dat is het grote verschil, dus grote onderscheid wat ons scheidt en wat ons doet verschillen van alle godsdiensten die je maar uit kunt denken. Of die maar uitgedacht zijn. Ik weet het, het wordt regelmatig herhaald. Het zijn de belangrijkste punten die altijd tevoren gebracht worden. Noemen ze een paar kenmerken van het christendom. Eén ervan is dat wij prediken niet hoe men God moet bereiken, maar we prediken dat God tot de mens komt. We prediken niet dat men God wat moet geven, maar we prediken dat God wat aan ons geeft. Maar dat is niet alleen een theorie in verband met religies in het algemeen en om te onderscheiden het christendom van andere godsdiensten, maar het is een praktische waarheid ook in de praktijk van ons dagelijks leven. Wij zijn er niet om God een tempeltje te bouwen, maar in tegendeel, wij mogen wonen of deel uitmaken van, wonen in een huis wat God maakt of creëert. Wel, die God die de wereld gemaakt heeft, die God die een heer is van deze wereld, die heer is van hemelen en aarde, wel, die God die woont niet in tempelen met handen gemaakt. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt het ook, daarom denk ik dat Paulus was natuurlijk, hè, de Hebreeënbrief, die zegt dat ook. Die spreekt ook over een tempel, die niet een heiligdom die niet met handen gemaakt is. Het spreekt over een eeuwig heiligdom en het spreekt uiteraard over de plaats waar God en waar Christus woont. Er staat dan ook, hij wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Wel, God is niet behoevend. God is niet hulpbehoevend. God is niet aan lager wal geraakt zodat hij ons nodig heeft omdat wij hem wat zouden geven. God is niet van mensenhanden afhankelijk. Voor God hoeft geen huis gebouwd te worden. Maar God hoeft helemaal uit de hand van mensen niets te ontvangen. Daar staat hij. Hij wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. De verwijzing is natuurlijk naar de Griekse afgoderij, waarbij men wel degelijk dingen geeft en offers brengt aan deze afgoden, aan deze demonen. Oh, misschien zegt u nou, maar dat deed Israël toch ook. Israël moest toch ook offers brengen aan die God van de hemel en aarde enzovoorts. En dan zeg ik, nou, dat staat nog te bezien. En als we zeggen dat moest, dan is de volgende vraag, waarvoor moest dat? Ja, de Heer had het gezegd, maar de Heer had nog meer gezegd. En als we weer de Hebreeënbrief ernaast zouden leggen, dan zouden we zien dat daar uit het Oude Testament geciteerd wordt en gezegd wordt dat God die offers inderdaad helemaal niet nodig had. En het bloed van stieren en bokken kon inderdaad de zonde van het volk niet wegnemen. Zie. Men kon geen eeuwig leven krijgen door de dood van offerdieren. Zie. Er staat, vandaar dat aangehaald wordt in het Oude Testament, slachtoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild. Nee. Want het enige doel van de offers van het Oude Testament was niet omdat God daarmee gediend zou worden of omdat God behoefte had aan een stuk vlees, maar omdat geïllustreerd zou worden op welke wijze wel degelijk een nieuwe schepping, een nieuwe tempel, een nieuw huis tot stand zou komen. En op welke wijze was dat? Wel door het offer wat God zelf zou brengen. En daarmee is het hele probleem beantwoord. God wordt niet gediend door mensenhanden. En als er dan een offer gebracht moet worden aan God, zal het gebracht worden door God. En dat is ook inderdaad gebeurd. Want God was de wereld met zich verzoenende. Ik liet even wat weg. Er stond: God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Maar de hoofdzin is wel degelijk: God was de wereld met zich verzoenende. God deed het zelf, daar gaat het maar om. Hij deed het door de Heer Jezus Christus, dat is waar. Maar het was God zelf die een offer bracht. Het was die God die de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het was God die een offer bracht, niet de mens. En al die offers die de mens uitbracht, eventueel onder het oude verbond, zijn slechts afschaduwingen, afbeeldingen van het ene offer, wat niet door de mens, maar door God gebracht zou worden. Zie? Dus het blijft waar dat God niet door mensenhanden gediend kan worden. En wij brengen vandaag aan de dag die offers niet, die Israël wel bracht soms onder het oude verbond. En God is er niks armer aan geworden. Maakt niks uit. Maakt heus geen enkel verschil. Zie? Nou, daar gaat het dan maar om. God wordt niet door mensenhanden gediend als iets behoevende. God is niet behoevend. Er zijn wel behoevenden, maar dat is niet God, dat zijn wij. Dat zijn die mensen. En God neemt die dingen aan uit onze hand, maar het is andersom. Als het goed is, nemen wij aan uit zijn hand. Het is een strelende gedachte voor een mens dat een God, notabene God die hemel en aarde geschapen heeft, iets nodig zou hebben van ons, zijn schepselen notabene. Dat plaatst de mens op een voetstuk. De mens is zo belangrijk dat God zelfs van de mens afhankelijk is. De mens is zo belangrijk dat God die zijn koninkrijk over de aarde wil oprichten, afhankelijk is van de hulp van mensen die daartoe de evangelie brengen of weet ik veel wat ze allemaal doen daarvoor, want er zijn al heel wat dingen voor uitgedacht om dat te doen. Maar zo is het niet. Integendeel, wij weten trouwens uit de schrift, nou wij hoop ik, wij weten uit de schrift hoe God zijn koninkrijk op aarde zal vestigen en het zal blijken dat hij het zonder ons doet. Ja. Daar heeft hij ons niet bij nodig. Dat hij ons erbij gebruikt of gebruiken wil. Of dat hij ons die genade geeft om daar deel aan te hebben. Dat is een ander verhaal. Maar we hebben het over de noodzaak van menselijke hulp. Wel, dat is onzinnig. God heeft geen menselijke hulp nodig om zijn plannen uit te voeren. Nou, daar gaat het om. En dat is wat de apostel Paulus hier ook duidelijk uitlegt. En het moet daarbij ook duidelijk zijn dat hij deze Grieken, deze Atheners, tegelijkertijd duidelijk maakt dat hun zogenaamde goden in werkelijkheid geen goden zijn. Als ze afhankelijk zijn van de mens, wel, dan zou de mens God zijn en niet die goden. En eigenlijk is het ook zo, want de tragiek is dat demonen, nou ik het toch weer erover heb, dat demonen inderdaad afhankelijk zijn van mensen en niet andersom. Maar goed, dat is een ander verhaal misschien. Hè? Ze willen graag gediend worden, want ze zijn van de mens afhankelijk. Nou, en soms zelfs van varkens, als ik het goed gelezen heb in de Bijbel tenminste. Nou, deze God wordt dus ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Waarom niet? Wel, er staat er, alzo hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Dat wil zeggen, de mens geeft niet zijn bezittingen aan God, omdat God, omdat voorzien zou worden in de armoede van God, maar andersom, God geeft aan allen die behoeftig zijn, dat betekent aan alle mensen gewoon dus, hè? God geeft aan allen het leven en de adem en alle dingen. Dat wil zeggen, alle dingen die de mens ontvangt, of alle dingen die de mens heeft, laat ik het zo zeggen, die heeft hij ontvangen uit de hand van God en niet andersom. De bedoeling is niet dat de mens aan God geeft, maar de bedoeling is dat de mens erkent dat alle dingen die hij heeft, dat hij die heeft ontvangen van God. Op een andere plaats zegt de apostel, het zal wel weer Colossense zijn, dat ze uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Nou, zo letterlijk staat het niet in Colossense, geloof ik, maar ik ben wel eens vaker in de war. Maar de woorden van gelijke strekking staan er wel degelijk in Romeinen en in Colossense, dat de dingen door hem geworden zijn, dat de dingen tezamen bestaan door hem en dat de dingen ook allemaal ten behoeve van hem zijn. Alle dingen komen uit hem voort. En ook de tegenwoordige wereld zoals wij hem kennen, die bestaat omdat God het wil. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat is wat de schrift erover zegt. En we praten nu gewoon over een oude schepping. Hij draagt alle dingen door het woord, namelijk door zijn kracht. Want het woord waardoor ooit de schepping tot stand kwam, datzelfde woord, is de bron van leven en het is de kracht waardoor de wereld ook vandaag aan de dag bestaat. Het is niet alleen door het woord voortgebracht, maar het bestaat ook door datzelfde woord. Alleen Peter zegt erbij, maar datzelfde woord bewaart ook deze wereld voor de dag van het oordeel. Deze wereld wordt door hetzelfde woord ten vuren bewaard, tegen de dag des oordeels. 2 Petrus 3 is dat. Ja, door het woord van God zijn alle dingen geworden. Door het woord bestaat het, maar hetzelfde woord bewaart het tot de dag van het oordeel. En daar heeft de apostel Paulus hier ook over, precies alle drie dingen. Want hij heeft het nu genoemd, dat alle dingen door hem geworden zijn. En ook alle dingen bestaan door hem, want hij zelf geeft allen het leven en de adem en alle dingen. Hij begint een beetje dichterlijk te worden en hij begint ook een paar versen later een dichter aan te halen. Want het leven, dat is zoe, een woord wat ik wel eens meer heb uitgelegd. Een woord wat in het Grieks van de Bijbel slechts gebruikt wordt voor het nieuwe leven wat er is in Christus. Die betekenis heeft er in het Grieks niet, maar in het Grieks van de Bijbel wel. De zoe en adem, dat is pnoe, komt van pneuma, geest. Dus het is zoe en pnoe en alle dingen, dat is pas. Dus met een beetje gevoel voor taal klinkt het heel aardig. Zoe en pnoe en pas. He? Ja, het rijmt en het allitereert dat het een lieve lust is. Er waren die Atheners trouwens sowieso wel gevoelig voor de poëzie. En vele Griekse literatuur is poëzie. En de apostel sluit zich er kennelijk bij aan. Vandaar deze wat merkwaardige uitdrukking in het Nederlands. Hij geeft alle het leven en de adem en alle dingen. Hij geeft ze zoe, pnoe en pas. En zoe en pnoe is natuurlijk vrijwel hetzelfde. Het klinkt ook bijna hetzelfde. Maar het is ook eigenlijk hetzelfde leven, namelijk adem en pas. Dat staat dan voor alle dingen. Want als we het leven ontvangen van die God, ontvangen we dus alle dingen. Daar komt het op neer. Wel, als je het leven niet had, had je niks immers. Ja, zo is het toch? Nou goed, vandaar deze ene uitdrukking. En het verhaal gaat dan ook verder. Hij zegt dan ook, en hij heeft, God heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt. Dat woord bloed staat wel in de vertaling, maar niet in de grondtekst. Dus ik sla het nou maar over. Hij heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt. Dat wil zeggen, hoeveel mensen er ook zijn, het is voortgekomen uit één. Dat is zoals God werkt. Kijk, afgoderij werkt precies andersom. Velen dienen één. En die afgoderij komt voort uit velen en is gericht op één. Zo'n afgod. Maar in de schepping gaat het in werkelijkheid andersom. Alle dingen komen voort uit één. En dat is dan niet een afgod uiteraard, maar dat moet dan de echte God zijn. Bij afgoden wordt de zaak omgedraaid. Velen dienen die ene. En in feite, de massa dient afgoden. Maar de waarheid is andersom. Er is maar één God en hij geeft aan allen, of hij geeft de hele mensheid leven, adem en alle dingen. En hij heeft dan ook uit één alle mensen gemaakt. Dat is een duidelijk beeld uiteraard. Heeft uit één, namelijk Adam was het eigenlijk, hè? Heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Dat betekent dat Griekenland en de Areopagus en de Acropolis en alles hoort erbij. Om van Jeruzalem en Sion maar even te zwijgen. Maar alles hoort erbij. En dan staat er, bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd. Dat betekent dat ook God van tevoren bepaald had hoe de geschiedenis van de mens zo ongeveer zou zijn. In ieder geval werd de geschiedenis van de mensheid ingedeeld in verschillende tijden. Zie, een tijd voor dit en een tijd voor dat. Enzovoorts, dat vinden we hier ook. God had het bepaald, niet alleen maakte hij de mensheid uiteen, maar bovendien, hij bepaalde de tijden. Hij heeft die tijden ook tevoren geordineerd, zodat de geschiedenis van de mensheid binnen zekere grenzen althans vaststond. Daarom is het ook, de Engelsen hebben daar een mooi woord voor, die zeggen history is his story. Dat wil zeggen, geschiedenis is zijn verhaal. Het is zijn geschiedenis. De geschiedenis wordt bepaald niet door de mens, hoewel hij zich dat verbeeldt, maar de geschiedenis wordt uiteindelijk bepaald door God zelf, want het is zijn story, het is zijn verhaal. Nou, dat niet alleen, want dat gaat over de tijd, maar er staat ook, hij heeft ook bepaald, de bepalingen, de begrenzingen betekent dat, van hun woning. Dat betekent dus ook dat de volkeren over de aarde verdeeld zijn in overeenstemming met de wil van God. Dat staat trouwens in Genesis, dus dat mag geen probleem zijn. Maar dat betekent dat die verschillende volkeren waaruit de mensheid bestaat, ook inderdaad een eigen land, een eigen grens, een eigen land hebben toegewezen gekregen. En dat geldt voor Israël in de eerste plaats natuurlijk, maar het geldt voor de overige volken ook. Wat de apostel vertelt is gewoon dat die God al die dingen van tevoren bepaald heeft. En een mens kan wel heel eind weg filosoferen, maar het doet niks af aan het feit dat God deze wereld gemaakt heeft, hemel en aarde. God heeft de mensheid gemaakt en hij geeft aan de mens al wat hij nodig heeft. God heeft de mens verdeeld over het land wat hij zelf gemaakt heeft. En God heeft bovendien de tijd ingedeeld zoals het hem goed dacht. Wachtend op zijn tijd uiteraard. Maar niettemin, het betekent dat de gehele schepping als zodanig keurig werd ingedeeld volgens bepaalde patronen, volgens bepaalde structuren en dat door de hand van God. En de mens kan zich daar niet aan onttrekken. Het enige wat hij kan doen is zich ervan op de hoogte stellen en zich aanpassen, zich conformeren aan het plan wat God gemaakt heeft. Ik bedoel ook dit. Kijk, als wij vandaag de dag tot geloof komen in die God die die hemel en aarde gemaakt heeft, hebben wij geen keus. Het is niet zo dat wij kunnen zeggen, nou zouden we graag voortaan zo of zo willen hebben. Of nou zouden we graag een tempel willen hebben in Den Haag of zo, of in Amsterdam, dat weet ik niet. Want dat had Israël ook, dat willen wij dan ook graag. Of dat we zeggen, wij willen graag ook zo'n beloofde land hebben met een Jordaan erin. Of wij willen straks op de nieuwe aarde leven of zo. Kunnen we allemaal niet zeggen. Die keuze hebben wij niet. We hebben maar één bestemming. Dus deze tegenwoordige bedeling tot geloof komen, worden we toegevoegd aan de algemene vergadering der gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Hebreeën 12. Dan heb je geen keus. Dat is het. Dan hoor je daartoe of je dat nou wil of niet. Maar als je tot geloof komt in deze God die hemel en aarde gemaakt heeft en je leeft vandaag in deze tijd die God ook tevoren bepaald heeft, dan heb je ook inderdaad die bestemming. Vandaar dat de apostel dat ook aanhaalt in Efeze en zegt, God heeft ons tevoren verordineerd, dat is dezelfde uitdrukking, tevoren geordineerd tot aanstelling als zonen. Dat hebben we niet gekozen, maar heeft God bepaald. En als we dat weten, dan doen we maar het beste om ons daaraan aan te passen en ons eigen te maken dat we onderweg zijn van kindschap naar zoonschap en dus naar erfrecht en zelfs naar het eerstgeboorterecht. Dus doen we dat niet als Esau, hè? Zoals Hebreeën 12 het ook zegt. Hè? Maar integendeel, wij leven uit wat God gegeven heeft. We kunnen het niet bepalen. God heeft dat bepaald. En wij dienen dat alleen maar te weten om het vervolgens tot ons te nemen. Wel, God heeft dat bepaald. God heeft die mensheid en de aarde waarop die mensheid woont en de geschiedenis zelfs ingedeeld. Waarom? Vers 27. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Dat is het enige wat je kunt doen. Dat is wat ik steeds zeg. Al. Ik zeg opdat we ons zouden conformeren of aanpassen aan Gods plan. Maar dat betekent dat we de Heere zouden zoeken. Zie? Niet ons zouden zoeken, niet opdat de Heer ons zou zoeken, maar dat wij hem zouden zoeken, omdat wij zijn werk en zijn plan zouden zoeken. Dat we zouden zoeken naar zijn wil, de schepping en zelfs zijn wil met ons leven. Opdat zij de Heer zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten. Tasten en vinden, want de mens wordt geacht blind geboren te zijn, hè? Maar op de tast kun je nog een eind komen. Op de tast kun je ook de zoon van Davids vinden. En op de tast kun je ook dan vragen, zonen Davids, ontferm u over ons. Al ben je dan ook blind geboren. Daarom is het tasten. Mensen zijn immers geestelijk blind. Maar goed, hij kan hem tasten. Dat kan, want er staat ook bij, hoewel hij niet verre is van ieder van ons. Als hij zo ver was, kon je hem natuurlijk niet tasten. Maar dat kan wel. Hè? Hij is inderdaad niet ver. Het is moeilijk uit te leggen, maar je moet goed beseffen dat de hemel der hemelen, de plaats waar God woont, dat is niet een plaats die zoveel duizend kilometer bij ons vandaan is, maar het is een plaats het is een plaats van een geestelijke wereld. En als u het nou helemaal, als u, we gaan het nou niet doen vanmiddag, maar als u dat nou netjes in de Bijbel zou nazoeken waar die hemel der hemel is, dan zou u hem ergens hoog boven de aarde moeten tekenen, als je hem moet tekenen als plaats. Maar de realiteit is dat die plaats niet hoog boven de aarde is, maar zich uitbreidt tot op de aarde. Hij begint hoog boven de aarde, maar hij breidt zich uit tot hier op de aarde aan toe. Omdat het een andere wereld is, een geestelijke wereld. Die is niet aan plaats gebonden op de manier zoals onze stoffelijke wereld daaraan gebonden is. Vandaar dat er kan staan dat de Heer Jezus Christus is in de derde hemel. En voor zover het plaats is, voer hij er ook op. Voor zover het zichtbaar en fysiek was, voer hij op ten hemel. Maar de andere kant van het verhaal is dat hij in ons is. Net zo goed. En tegelijkertijd. Wel, er zijn meer geestelijke dingen in ons. Dus zo ver weg is het ook inderdaad niet. En hoewel wij geloven dat de Heer is in de derde hemel, geloven wij tegelijkertijd dat hij in ons midden is. En we geloven tegelijkertijd dat hij in onze hart heeft woning gemaakt. Het is wat moeilijk om het uit te leggen, maar geef hem wat weer tijd en ik zal het proberen het uit te leggen. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. Hè? Hij is niet ver van ons. Die God die zich verbergt is niet zo ver van ons. Hij kan bij wijze van spreken getast worden en daarom kan hij gevonden worden. Hij kan ook nooit ver weg zijn, staat er, want in hem leven wij. En begrijp me nou goed, de apostel spreekt niet eens over een nieuwe schepping, maar spreekt nog over een oude schepping. Die ook bestaat dankzij die God. In hem leven wij. En bewegen ons. En zijn wij, zijn drie synoniemen natuurlijk, leven, bewegen en existeren of zijn, dat heeft eigenlijk allemaal dezelfde betekenis. In hem leven wij, dat betekent dat het leven van de mens, van de natuurlijke mens, toch van God afkomstig is. Niet lang ver weg in het verleden alleen, maar ook in het heden. Want als God het niet wilde, dan leefden we niet. En daarom staat er meteen, gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben. Wel, Paulus was al even poëtisch bezig, maar hij zegt, er zijn ook Griekse poëten die dat gezegd hebben. En hij citeert hen namelijk, want wij zijn ook zijn geslacht. De regels zijn afkomstig van ene meneer Aratus. Ja, Aratus. Hè, van Cilicië. Dat moet ongeveer, nou men zegt, zo'n 270 jaar voor Christus geweest zijn. Die man optrad. Dus die was al een paar honderd jaar dood, ook in de dagen van Paulus. Maar zijn geschriften bestonden uiteraard nog. En er zijn er zelfs nog meer geweest. Men veronderstelt zelfs dat deze Aratus het nog weer van een ander heeft overgeschreven. Maar ik zal u er verder niet mee lastig vallen. De gedachte is gewoon dat dit bekende regels zijn. Zoals bij ons in Nederlands regels bekend zijn van vader Cats. Of van meneer Joost van den Vondel. Hè? Ja, ik zal u daar ook niet mee lastig vallen. Maar er zijn heel wat van die regels die wij op school zelfs moesten leren. En die in de omgangstaal zelfs nog wel eens als gezegden naar voren gebracht worden. Nou, zulke spreuken waren er dus ook in de dagen van de Grieken. En één daarvan is, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij zijn ook een geslacht, een generatie van God. Dat betekent dat men zich bewust was dat de mens door God verwekt is. En in zekere zin is het juist. Er is een andere betekenis van die woorden waarin het niet juist is, maar daar gaat het niet om. Het is duidelijk dat de apostel het hier onderschrijft en dus is het juist. Dat wil zeggen, de mens stamt in wezen af van God. God blies in de mens, in die één, de geest des levens, of der levens eigenlijk. En zo komen wij aan het leven. En als God dat leven niet zou bestendigen, niet in stand zou houden, dan zou de natuurlijke mens ook vandaag niet meer bestaan. Dat is de gedachte. Dus is de natuurlijke mens nog steeds van Gods geslacht. Het is echter niet voldoende om eeuwig leven te beërven. En daar gaat het nou maar om. Maar goed, dit was dus niet nieuw wat de apostel naar voren brengt. Dus jullie Grieken weten het zelf, maar waarom leef je er niet uit? Je kunt er zelf trouwens ook wel bedenken dat een God die wat aan moet pakken uit de hand van mensen, dat die nauwelijks God genoemd kan worden. Dat is niet de moeite waard. Want dan onderscheidt zo'n God zich niet zo erg van een bedelaar die op de hoek van de straat zit. Toch? Die moet ook aannemen van mensen, is ook afhankelijk van mensen en anders is hij behoeftig. Nou, zulke goden kunnen moeilijk goden zijn. En het probleem van de Grieken van toen is nog steeds het probleem van vele mensen, zelfs van zij die zich christenen noemen, ook vandaag aan de dag. Ze weten een heleboel, maar ze geloven er niks van. Ze weten het wel, maar het is geen praktische realiteit. En, wel, dat is het probleem. En hij houdt het ze voor. Hij zegt, afgoderij. Wel, er kunnen moeilijk goden genoemd worden. En als er dan een God is, als er dan een echte God bestaat, die hemel en aarde geschapen heeft, dan kan het nooit een God zijn die wat nodig heeft uit de hand van mensen, want dan is het juist andersom. Dan zijn wij degene die wat nodig hebben uit zijn hand, anders leefden we niet eens. En dat is het verhaal. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Wij dan, vers 29, zijn de Gods geslacht. Wij moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij. En goud, zilver of steen wijst uiteraard hier op de afgodsbeelden of afgodstempels of tempeltjes die in die dagen natuurlijk ook gebouwd werden. Wij moeten niet menen, wij die van Gods geslacht zijn, wel als wij levende mensen door God geschapen zijn, dan moeten we toch niet zo stom zijn om te denken dat God bestaat uit een gouden of zilveren of stenen voorwerp. Als God niet meer is dan een gouden voorwerp, en dat is het hoogste wat je kunt noemen nou even, hè? God niet meer is dan een gouden beeld, hoe kan hij dan de mens voortbrengen? Een levende mens. Want goud blijft toch altijd maar dood goud. Zie. Daarom is het een domme gedachte. Om een gouden voorwerp te dienen alsof het God zou zijn. Om van steen er nog maar niet te spreken. Nou, het zal wel edelsteen geweest zijn, maar niet in steen. Hè? Wij moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk zij. Wij zijn Gods geslacht en wij zijn niet goud, steen of zilver. En God is dat zeker ook niet. Goud, zilver of steen, welke door mensenkunst en mensen bedenking gesneden zijn. Want al die afgodsbeelden, al die afgodstempels zijn bedacht door mensen. En dat is niks vreemds om dat te zeggen. Want er zullen er heus heel wat geweest zijn daar ter plekke die daar hun brood mee moesten verdienen. Met het ontwerpen van weer het nieuwste model tempel. Of het nieuwste model afgodsbeeld. Daar verdienen ze toch de kost mee? Nou, ga dan. De tijden der onwetendheid overzien hebbende. Kijk, deze God, die schepper, deze God die tevoren bepaald heeft ook de tijden enzovoorts, uit vers 26, wel, die God heeft ook de tijden der onwetendheid overzien. Dat wil zeggen, hij heeft er overheen gekeken, die tijden der onwetendheid zijn ongetwijfeld de tijden tot aan de dood en opstanding van Christus, waarin God zich slechts beperkt heeft geopenbaard. Want onwetendheid houdt op waar God zich ten volle openbaarde in de Heer Jezus Christus. Wel, God aan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt, dat is in de tegenwoordige tijd, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Wel, er waren mensen die een tempel wijden aan de onbekende God. Maar het is de onbekende God die aan alle mensen verkondigt dat zij zich bekeren. En wat betekent dat? Wel, als ze zich bekeren, pakken ze iets aan naar de handen van die God. En dat is het verhaal precies omgedraaid. Het waren deze Atheners die iets wijden, die goud, zilver en steen wijden aan de onbekende God. Maar het is diezelfde onbekende God die echt goud en zilver en kostelijke stenen, kortom geestelijke dingen, geeft aan die mensen. Zie. Afgoderij is niet dienen van een God anders dan de werkelijke God. Afgoderij is precies het omgekeerde van wat godsdienst in werkelijkheid behoort te zijn. En als men werkelijk God wil dienen, dan zou men uit zijn handen moeten ontvangen. Zou men moeten aanpakken wat hij de mens aanreikt. En als hij de mens niks aanreikt, is hij geen God. Want als hij wat van de mens nodig heeft, dan is de mens God. En dan is die zogenaamde God een bedelaar. Oh ja, ik heb goed geconcludeerd. Dat betekent dus dat wij bedelaars zijn. Dat klopt precies, ja. Dat klopt precies. Wij zijn behoeftig. Wij zijn arm. Wij zijn onze bezittingen kwijtgeraakt. Wij zijn blind. En wij kunnen het leven niet vasthouden. Wij zijn zondaren. En daarom zijn wij degene die uit de handen van God wat aanpakken. En God heeft er een aardige prijs voor moeten betalen, om het eens zo te zeggen. Om dat te kunnen doen, om het ons te kunnen aanbieden. En de enige manier waarop wij God kunnen dienen is inderdaad aanpakken wat hij voor ons tot stand gebracht heeft. En dat is de prediking van de apostel Paulus. God dan verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Elders zegt hij, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. en via de verkondiging aan alle mensen wordt de genade, de zaligmakende genade, bekendgemaakt aan alle mensen. Dat is de Bijbelse boodschap. Genade. Dat betekent niet dat we wat moeten geven, maar dat betekent dat we iets moeten aanpakken. En dan legt het eruit. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, want God heeft de tijden tevoren verordineerd. Hij heeft de tijden der onwetendheid overzien. En toen kwam er een dag. Het was een dag die hij gesteld had. Toen kwam er een dag. Wel, laat ik eerst eens een andere dag noemen. Toen kwam er een dag waarop hij zijn zoon genereerde. Dat is plan 2. Deze dag heb ik u verwekt. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Deze dag staat er. Deze dag heb ik u gegenereerd. Dat was een dag. Maar die dag werd gesteld omdat er uiteindelijk ook een dag is gesteld. Helemaal aan het eind. Een dag, een jongste dag noemen wij dat. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man. Die hij daartoe geordineerd heeft. Hebt u dat? Hij heeft een dag gesteld en hij heeft een man gesteld. Hij heeft eerst de mens gesteld op de aardbodem. Sterker nog, hij heeft eerst de aardbodem gesteld. En daarom heeft hij de mens gesteld. Maar daarna heeft hij een man gesteld en een dag gesteld. En die man en die dag, die hebben te maken met het uiteindelijke oordeel over al wat God gemaakt heeft. Dat is wat hier gezegd wordt. Hij heeft een dag gesteld op welke hij de aardbodem, dat betekent ook allen die daarop wonen, let erop, dit woord aardbodem werd gebruikt in vers 26. God heeft het één bloed, of uit één, het ganse menselijk geslacht gemaakt om, de gehele aard, om op de gehele aardbodem te wonen. En als in de toekomst deze aardbodem geoordeeld wordt, betekent dat in elk geval dat allen die daarop wonen geoordeeld worden. Hij zal dus de mensheid oordelen. Hij zal de aardbodem rechtvaardiglijk oordelen door één. Hebt u dat? Het begon met één. En het eindigt met één. Het begon met één man of één bloed. Het eindigt met één man. Het begon met één levende mens. Een levende ziel. En het eindigt ook met één levende. Alleen dat is geen levende ziel, maar een levendmakende geest volgens 1 Korinthe 15. Maar niettemin, het begon met de eerste Adam en het eindigt met de laatste Adam. Een man die hij daartoe geordineerd heeft. Hij heeft een dag geordineerd, hij heeft een man geordineerd. Verzekering doende aan allen. Wel, hij was immers, God verkondigt immers aan alle mensen dat zij zich bekeren. Het is een boodschap die tot alle mensen komt. Een boodschap over zaligheid en genade die tot alle mensen komt. Wel, God doet verzekering aan allen. Terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Wel, die ene man door wie de wereld rechtvaardig geoordeeld zal worden, is uiteraard diegene, die man, die God uit de dood heeft opgewekt. En het feit dat hij is opgewekt, is tevens de garantie en de basis voor zijn functie als rechter in de toekomst. Hij is de erfgenaam, hij is degene die rechtvaardig zal oordelen, omdat hij de enige is, tot nog toe althans, hij is de enige die de dood overwonnen heeft, is opgestaan uit de dood, en hij is daarom degene met de hoogste rechten, en te midden van de mensheid is hij uiteraard hoger en beter dan wie ook, want de mens sterft, maar deze mens stierf weliswaar, maar hij stond op uit de dood. Hij bleek de vorst des levens te zijn. Deze woorden trouwens zou je regelrecht moeten leggen naast Romeinen 1, ik denk vers 4, waar staat dat hij is krachtelijk bewezen te zijn, of krachtelijk bevestigd te zijn, de Zoon van God uit de opstanding der doden. Hij is de Zoon van God, want hij stond op uit de dood. Hier staat het ook. Hij is krachtelijk bewezen dat te zijn. Hier staat, hij is God heeft verzekering daarvan gedaan aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. De positie van deze man is dus zeker, namelijk op grond van zijn opstanding. En toen hield het verhaal op, het hield de preek op. Wel, hij had het niet meer te zeggen eigenlijk, Paulus, hè? Want daar ging het om, dat is de hele prediking. De opstanding uit de dood, leven uit de dood, leven in Christus. Leven in die ene man. En dan staat er, als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen. En sommigen zeiden, Wij zullen u wederom hiervan horen. Zo van, we komen nog wel eens terug. U hoort nog van ons. U weet wat dat betekent. U hoort nog van ons. Wij zullen u wederom hiervan horen. Ja, dat betekent dus helemaal nooit meer. Dat verhaal, dat beliefden ze niet. En zie je, het enige probleem van deze prediking is dat er inderdaad niks overlaat van de mens, zoals gebruikelijk. Het is altijd bij de Bijbelse prediking zo. Het laat niks over van de mens, maar het plaatst alleen God op het voetstuk wat hem ook inderdaad toekomt. De schepper van hemel en aarde, hij die de hele mensheid gemaakt heeft uiteen, hij die de aardbodem gesteld heeft, opdat de mens daarop zou wonen, hij die de tijden tevoren verordineerd heeft, hij die dagen gesteld heeft, hij die zijn zoon gesteld heeft, letterlijk aangehaald het Psalm 2, hij die zijn zoon, zijn koning gesteld heeft over Sion, hij is degene die alle eer toekomt, maar hij is degene die alle leven geeft. En begrijp je me nog goed, als je gelooft in een God die de mensheid leven geeft, waarom geloof je dan niet in een God die de mensheid opnieuw leven geeft? Want als er eerst geen mensheid was en God maakt hem en God geeft die mensheid leven, dan moet het veel eenvoudiger zijn om een mensheid die er wel was, alsnog in een tweede instantie leven te geven. Nou, ik bedoel, het is een raar voorbeeld, mijn auto repareren is makkelijker dan een nieuwe maken hoor. En zo is het met de mensheid nou eenmaal ook. God die een mensheid creëert, God die een mensheid kan scheppen, kan die mensheid toch zeker wel herscheppen. En God die een mens kan formeren uit de stof der aarde, eenmaal, die God kan zeker datzelfde stof der aarde opnieuw maken tot een mens. Zo bijzonder is het niet om in de opstanding te geloven. Integendeel, maar als je niet in de opstanding gelooft, geloof je ook niet in een God die schepper is. En de gedachten die de Grieken hadden over hun goden, in de praktijk, in een praktische levenswandel, waren gedachten die veel te laag waren. Maar dat komt omdat hun goden ook inderdaad niet hoger waren. Want wat kunnen afgoden nu eigenlijk? Wel, ze zijn stom, zegt de Bijbel. Dat betekent dat ze niet praten kunnen. Maar dat betekent dus dat ze niet de macht hebben van het woord. En onze God is een God die spreekt. En die dingen draagt door het woord, namelijk door zijn kracht. Onze God spreekt en het is er. En alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Zie je? Maar afgoden hebben geen woord. Ze zijn stom. Zie je? En daarom hebben ze van nood, zijn ze behoeftig. Zijn bedelaars. Ze moeten gediend worden. Ze moeten elke dag geofferd worden enzovoorts. En dan kun je nog zo'n mooie Griekse filosoof zijn, met moeilijke namen als, hoe was het ook weer, even nog een keer lezen hoor, Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren. Nou, is interessant hoor. He? Maar als je niet gelooft in een God die de mens schept en die leven geeft aan zijn schepping, wel, dan heb je helemaal geen God. En dan kun je nog zo wijs zijn, maar je zult je wijsheid, maar ook je eigen leven moeten opgeven, want je zult sterven. En dan kom je met je wijsheid nergens. En de enige boodschap die er tegenover staat, is deze boodschap van de opstanding der doden. Als je nu van de opstanding der doden hoorde, spotten sommigen. En sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. Dat is een voorbeeld van filosofie, hè? U hoort nog van ons. Nou goed. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Geen verhitte discussie verder. Hij had zijn verhaal verteld. Het hield hem weer op. Wie het niet moet hebben, die moet het dan maar niet hebben. Maar de apostel ging weg. Hij is uit het midden van hen weggegaan. Hij liet hen dus achter. Niet zij liepen bij de spreker weg. Maar de spreker zelf liep weg. En zei, nou, dat was vooral meer had ik niet te vertellen. He. En er staat er, doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Dat waren ze dus niet allen, maar was een minderheid. He. Dat is zoals altijd. He. Een klein deel, een minderheid. Sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. Leuk hè, we krijgen er twee die met name genoemd worden, een man en een vrouw. De eerste is uiteraard een man, dat kan natuurlijk niet missen. Dionysius, dat is leuk hoor, dat betekent dat hij gewijd was aan Dionysius of zoiets. Maar in ieder geval, we kennen hem onder andere naam Bacchus. En deze man was dus door zijn naam gewijd aan Bacchus. En Bacchus is volgens de Nederlandse taal de god van de drank. En aan Bacchus offeren wil zeggen wijn drinken. Ik zeg het maar netjes, want dat is het eigenlijk oorspronkelijk. Dus deze man was gewijd aan de god van de wijn. Dat is het eigenlijk, hè? Gewijd aan de god van de wijn. En waar zou dat nou een uitdrukking van zijn, hè? Hij is gewijd aan de god die het leven geeft. Want wijn is een beeld van nieuw leven. Ja, wijn is een beeld van nieuw leven. Het leven van Christus. En dan staat er vervolgens... Hij was Areopagiet. Dat betekent natuurlijk dat hij op de Areopagus thuis hoorde. Maar de algemene bekende verklaring van de uitdrukking is niet dat hij daar woonde, want dat zal best, maar dat hij behoorde tot de raad van oudsten van de stad Athene. Dat wil zeggen, hij maakte deel uit van de algemene vergadering van Athene. Want die jongens die hadden vroeger een soort bestuur waarbij mensen gekozen werden uit de stad om zitting te nemen in de algemene vergadering. Wij zouden zeggen de gemeenteraad, maar het heet daar algemene vergadering. En dat is precies de term die gebruikt wordt voor de gemeente. De gemeente, namelijk de ecclesia, is geroepen uit, dat betekent het woord ook, geroepen uit het volk om daarover verantwoordelijkheid te dragen, om daarover te heersen uiteindelijk. Om de belangrijke beslissingen te nemen, of beter gezegd, om daarover recht te spreken. Want het is eigenlijk een rechtsorgaan dit. En deze Dionysius, deze Areopagiet, maakte dus deel uit van de algemene vergadering van Athene. En ik ben er ook van overtuigd dat deze Dionysius in de eerste plaats een type is van de gemeente als geheel. Als eerste... Als deelhebbend aan de algemene vergadering, wel, dat is de term voor de gemeente. En bovendien gewijd aan de God die nieuw leven geeft. Maar dat is typologisch natuurlijk. Waarna uiteraard volgt een vrouw, die dan uiteraard wel een beeld van Israël zal zijn, hè? Die dan ook tot geloof komt. Ja, dat kun je zelf bedenken. Damaris, zijn genadig, men geeft twee verschillende vertalingen van de naam Damaris. De ene is gazelle of geliefde. Maar een gazelle is een soort hert enzovoorts, of een hinde. En zo komen we zelf weer bij het heigend hert, de jacht ontkomen en dat soort dingen. Dus we komen altijd terecht bij Israël, de gazelle, de hinde. Trouwens ook bij Tabitha dan wel Dorcas, want die heette ook eigenlijk zo. Ook een gazelle of hinde, altijd een beeld van Israël. Maar het wordt ook vertaald met een jukdragende vrouw, iemand die een juk draagt. En in beide gevallen spreekt het over Israël, namelijk... Als de geliefde, maar de jukdragende vrouw is uiteraard Israël onder de wet. Die het juk heeft afgelegd en die daarom een gazel of een hinde geworden is. En dat spreekt dus allemaal over de bekering van Israël die bevrijd wordt uit de tijden der onwetendheid. Uit de bedeling van de wet, uit een oude schepping en komt tot aanvaarding van Christus. Wel, er zitten natuurlijk nog een paar dingen meer aan vast, maar u moet het plaatje vasthouden. Athene, de hoofdstad, niet van het wereldrijk van die dagen, want het was een wat ouder wereldrijk inmiddels. Maar Athene wel degelijk dus de plaats van waaruit de wetenschappelijke en culturele wereld ontstaan was, zou je kunnen zeggen. De plaats waaruit de Griekse cultuur was ontstaan. En in die zin toch wel degelijk hoofdstad van de wereld. Maar daaruit komen inderdaad mensen tot geloof. In de eerste plaats de gemeente, getrokken uit de wereld. En later in de toekomst natuurlijk ook Israël. Maar alles op grond van dezelfde gedachte. Op grond van die waarheid dat God degene is die niet ontvangt, maar geeft. En hij geeft het leven aan een ieder die tot hem komt. En ieder die zichzelf beschouwt als behoeftig. Die nederig genoeg is om de genade van God te aanvaarden. Amen. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat wij u mogen leren kennen als God. Dat we u kennen als degene die niet ontvangt, maar geeft. En we danken u dat u uw Zoon voor ons gegeven hebt. Ook aan ons gegeven hebt, opdat we in en met hem en door hem nieuw leven zouden ontvangen. We danken u dat u uw liefde jegens ons bevestigd hebt, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Maar we danken u dat u hem ook hebt overgegeven nu, in deze tegenwoordige tijd, opdat we door hem gebouwd zouden worden en door hem zouden opgroeien tot die mannelijke rijpheid en door hem ook toegevoegd zouden worden aan die algemene vergadering der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u, Vader, dat u een God bent die in genade naar ons hebt omgezien. Die ons alles geeft wat wij nodig hebben. En die in al onze behoeften voorziet. En wat wij nodig hebben, Vader, was eeuwig leven. Een leven wat we niet zouden kunnen verliezen. Een leven wat niet zou aangetast worden door de zonde. Maar een leven wat zou vastliggen in uzelf en in uw goddelijke natuur. Wij danken u, Vader, dat we ook op deze eerste dag der week daarbij mochten stilstaan. En de opstanding van onze Heer Jezus Christus mochten gedenken. We danken u dat we op grond daarvan ook onze blik op hem mogen richten, die niet alleen is opgestaan, maar bovendien ten hemel is gevaren en gezeten is aan uw rechterhand. En ook in de hemel is opgeschreven. Wij danken u, Vader, voor die erfenis die u ons gegeven hebt. En we danken u dat wat ons ook hier ontvalt, dat we onze blik mogen richten op die geweldige toekomst, die vast ligt in de opstanding uit de dood, in het onverderfelijke, onverwelkelijke en onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven en dat we ook in dat vertrouwen ook weer deze plaats mogen verlaten, wetend dat hoewel we misschien lichamelijk uit elkaar gaan, dat we toch met elkaar als gelovigen verbonden blijven en bovenal verbonden blijven met u, die de levende God bent. En we danken u dat er niets is wat ons van u en uw liefde kan scheiden. Amen.